Lezen, lezen en nog eens lezen. Veel vergaderen in je fractie, je commissie, in de raad, je netwerk op de hoogte houden via social media, werkbezoeken, partijbijeenkomsten, optredens in de media en nog een baan en privéleven ernaast. Het is de gemiddelde agenda van een gemeenteraadslid. En wij zijn benieuwd waar die misschien wel overvolle agenda toe dient. Wat zijn formeel de taken van gemeenteraadsleden? Waar houden ze zich vervolgens in de praktijk mee bezig? En hoe verschilt dat tussen de groottes van gemeentes of tussen leden van de coalitie en oppositie?
We gaan het bespreken met twee mensen. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht. En Lianne Kalke, docent en promovenda staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom allebei.
Ja, leuk dat jullie er zijn en ook leuk dat jij weer luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut met politicoloog Simon Otjes en student journalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van Het Spel en de Macht. Opgezet door het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden en in samenwerking met het Montesquieu Instituut. We spreken wetenschappers van verschillende disciplines over Nederlandse politiek.
En in dit seizoen in het bijzonder politiek in de gemeente. Niet expliciet de actuele verkiezingen, maar wel achterliggende vragen die bij die verkiezingen een rol spelen. En deze aflevering spreken we dus over wat zich allemaal in de gemeenteraadzalen afspeelt. Dat doen we via een digitale verbinding met twee wetenschappers hier bij ons. En voor wat ervaringen uit de praktijk spreekt Wouter halverwege met Alissa Voorwald, een gemeenteraadslid uit Leiden.
Klaartje, over een paar weken zijn de verkiezingen. We kunnen allemaal gaan stemmen op gemeenteraadsleden. Wat gaan die mensen die gekozen zijn dan allemaal doen? Wat staat op hun agenda?
Ze worden natuurlijk gekozen als volksvertegenwoordiger. Dus ze vertegenwoordigen ons kiezers in het gemeentebestuur. En in die rol doen ze eigenlijk twee verschillende dingen. Ze stellen de regels of de kaders voor het bestuur op. Net als de Tweede Kamer de wetten maakt. En aan de andere kant controleren ze de wethouders en de burgemeester als bestuurders van de gemeente. Of die zich daar dan vervolgens goed aan houden en of die het beleid ook goed uitvoeren. Dus ze stellen regels en kaders enerzijds en ze controleren het bestuur anderzijds.
En dat is als het ware de abstracte taken die ze hebben. Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk? Waar besteden raadsleden hun tijd aan?
Nou, Arend zei het net al heel mooi in de intro. Dat zal de meeste mensen niet verbazen. Dat is stukken lezen en vergaderen. Die twee activiteiten die staan eigenlijk met stip bovenaan. En die zijn verantwoordelijk voor zo'n beetje de helft van hun tijd. Misschien nog wel iets meer. En die staan ook, hebben ook met elkaar te maken natuurlijk. Hè. Dus je leest de stukken en je vergadert er vervolgens over. En daarnaast zijn er natuurlijk zaken als het onderhouden van de relaties met je partij. En met burgers en kiezers niet te vergeten natuurlijk. En wijkbezoeken en werkbezoeken brengen. Maar vergaderen en stukken lezen is wel echt de hoofdmoot.
En die plenaire vergaderingen van de gemeenteraad, hè, die we zouden kunnen kijken via een live verbinding, dat is maar een klein gedeelte van al het werk dat ze dus doen.
Ja, want plenaire vergaderingen, dat is meestal één keer in de maand, hè, in een gemeente. En daarnaast zijn er ook heel veel commissievergaderingen, commissieachtige vergaderingen, maar ook informatiebijeenkomsten. Vergaderingen met hun eigen fractie natuurlijk. De meeste raadsleden maken deel uit van een fractie met andere mensen. En dan zijn er natuurlijk nog vergaderingen met allerlei maatschappelijke clubs waar ze hun informatie vandaan halen. Dus ja, heel veel vergaderen.
En je hebt net over twee functies gesproken, over controle en over kaders stellen. Controle is het belangrijkste gedeelte van jullie onderzoek geweest. Hoe controleren raadsleden de wethouders? Welke instrumenten hebben ze daarvoor?
Ze hebben er allerlei instrumenten voor. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen stellen in de vergadering of schriftelijke vragen aan de wethouder. Maar ze krijgen ook heel ongevraagd heel veel met name schriftelijke informatie van het college van burgemeester en wethouders. Ze kunnen natuurlijk ook de stad ingaan, hè, de gemeente ingaan en daar informatie gaan zoeken.
En doen ze dat veel? Gaan ze veel op eigen onderzoek uit? Of leunen de meeste raadsleden toch op wat ze, nou niet voorgeschoteld, maar wat ze als antwoord terugkrijgen van de wethouders?
Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag, want we weten dat niet heel goed. Wat we wel weten is dat het gebruik maken van informatie van het college, die het college dus aanlevert, dat heel veel gebeurt. Dat is het meest gebruikte instrument in zekere zin. En dat is ook een heleboel informatie. Dat draagt ook bij aan die informatiestroom, die stukkenstroom waar raadsleden mee te dealen hebben. Raadsinformatiebrieven Daar worden ze mee om de oren geslagen. Meerdere per week in de meeste gemeenten. Maar ook beleidsnota's en antwoorden op vragen. En we weten dat ze daar heel veel gebruik van maken. Of ze daarnaast ook altijd zelf ook nog op zoek gaan naar informatie, dat is een lastig te beantwoorden vraag. Sommigen doen dat wel. Maar er zijn er ook volgens mij die het gewoon eigenlijk wel prima vinden. Met wat er op ze afkomt.
En dat is eigenlijk een interessant punt. Je zegt sommigen die gaan misschien meer op eigen onderzoek. En anderen die wachten gewoon af wat er komt. Zijn er verschillen tussen raadsleden hoe ze dat controlerend werk vormgeven?
Ja, die zijn er zeker. En het is heel moeilijk om daar in zekere zin om daar een onderverdeling in te maken. Dus je hebt gewoon verschillende type raadsleden, zoals je ook verschillende type mensen hebt. En die doen hun werk gewoon op verschillende manieren. En sommige mensen zijn meer gericht op het contact met burgers. En halen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de verhalen en de signalen van burgers de raadzaal in. Al dan niet echt op het niveau van haast individuele belangenbehartiging. Hè? Van iemand in mijn buurt vindt dit of heeft dat meegemaakt. En andere mensen zijn meer op schriftelijke communicatie gericht. Dus die gaan rapporten lezen van hoe het staat met armoedebeleid in het land zelfs of in hun eigen gemeente en gebruiken dat type informatie om het college mee te controleren. Dus ze doen dat allemaal op een verschillende manier.
Je ziet in sommige colleges een onderscheid tussen coalitie en oppositie. Partijen die wethouders steunen en de partijen die geen wethouders voordragen. Zie je een verschil in hoe zij hun controlerende functie vormgeven?
Ja. Dat zie je zeker. En ik spreek natuurlijk nu vooral in grote lijnen. Dus het is niet een zwart-wit tegenstelling tussen coalitieraadsleden en enerzijds en oppositieraadsleden anderzijds. Maar er zijn wel systematische verschillen. En dat vinden wij zelf, Tom Verhelst en ik, een van de interessante uitkomsten van ons onderzoek. En wat je dus ziet is dat die oppositieraadsleden die doen veel meer in de openbaarheid. Die stellen meer vragen in de raadsvergadering, meer schriftelijke vragen. Zitten er meer in de openbaarheid bovenop. En zijn daar dan vervolgens wel minder tevreden over de resultaten daarvan. Dus je zou kunnen zeggen, hoe meer ze vragen, hoe minder tevredenheid er is. En het interessante is dat die coalitieraadsleden dat dus veel minder doen. Maar wel tevredener zijn over de uitkomsten en het effect van hun controlerende werk. En ja, voor iedereen die wel eens in een gemeenteraad heeft rondgelopen of er deel van uitmaakt of er onderzoek naar heeft gedaan, die snapt ook wel een beetje hoe dat werkt. Omdat dat coalitieraadslid natuurlijk die wethouder direct kan aanspreken tijdens een fractievergadering of in de wandelgangen en zeggen, Piet of Marietje, wat maak je me nou? Dat gaat helemaal niet goed, dat moet echt anders. En dat is natuurlijk, kan iedereen zich ook weer voorstellen, een misschien wel een effectievere manier van controleren dan hardop vragen stellen in de raadsvergadering.
Vind ik een interessant punt, want ik zit ook te denken, bijvoorbeeld in de gemeente kan het niet zo zijn dat een wethouder veel beter bevriend is met iemand van de oppositie dan de coalitie. En dat je in die zin het tegenovergestelde effect ook kan krijgen, dat het meer afhangt van Wie het snelst aanspreekt in de gangen? Of zit dat echt onderscheid echt duidelijk tussen coalitie en oppositie?
Ja, dat laatste is wel het geval. En natuurlijk kun je prima goed bevriend zijn met elkaar. Dat gebeurt overigens ook heel veel in de politiek. Maar je moet niet uitvlakken hoeveel contacten, hoeveel geïnstitutionaliseerde, gestructureerde contacten er zijn tussen een wethouder en zijn eigen fractie. Die zijn deel van één partij. Hebben samen op een kandidatenlijst staan. Zoals in deze tijd, nu in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, gaan ze samen campagne voeren. Ze hebben ook hetzelfde gedachtegoed natuurlijk in grote lijnen. En er is ook gewoon echt structureel, meestal wekelijks toch echt contact. En dat bepaalt wel veel meer dan ik als onderzoeker en ook als rekenkamervoorzitter wel eens dacht te zien. Bepaalt echt wel veel van het werk van dat raadslid, dat contact met die wethouder. Het is natuurlijk ook logisch dat als jij meer hoort van de achtergronden van waarom dingen op een bepaalde manier door de wethouder worden gedaan. En welke problemen hij heeft om die uitvoering goed voor elkaar te krijgen. Ja, dan dat is hele nuttige en ook bepalende informatie voor hoe een raadslid vervolgens die controle inzet.
En dat is denk ik ook informatie natuurlijk, maar ik neem aan ook invloed, toch? Want de informatie kan dan net zo goed aan beide partijen gegeven worden, maar dat wordt dan gegeven aan die coalitie, omdat die uiteindelijk hem staande moeten houden. Toch?
Ja, ja, en het is zelden of nooit, denk ik, echt een bewuste actie om je eigen partijgenoten informatie te geven en die anderen te onthouden. Maar het komt voort uit die vele contacten, die gestructureerde contacten. En op die manier komt er gewoon heel veel meer informatie bij dat coalitieraadslid terecht dan bij dat oppositieraadslid.
Zelfs denk ik ook door coalitieoverleggen en aan de andere kant ook weer oppositieoverleggen. Hè? Dus het is denk ik niet alleen de contacten met de fractie, maar zelfs in coalitieverband is mijn ervaring dat er veel overleggen zijn die ervoor zorgen inderdaad dat er extra informatie is, of in ieder geval wat meer achtergrondinformatie en context is die dan bij coalitiepartijen is, waardoor er soms ook het gevoel heerst hè, dat inderdaad, en misschien niet echt onterecht, want dat is vaak ook echt zo, hè, dat coalitiepartijen ook meer van de achtergrond weten dan bijvoorbeeld oppositiepartijen.
En dus het raadslid, die vergadering van de raad is maar een klein gedeelte van wat ze doen. En wat jullie eigenlijk allebei aangeven is die informele contacten die eigenlijk buiten het publieke oog plaatsvinden. Die zijn eigenlijk heel erg belangrijk in hoe effectief raadsleden zijn, hoe invloedrijk raadsleden zijn en ook in hoe ze eigenlijk verder opereren.
Ja.
Dan is een volgende vraag. Raadslidmaatschap in Nederland is een deeltijdfunctie. Dat doe je naast ander werk. Wat is de reden dat daar ooit voor gekozen is? Waarom hebben we eigenlijk raadsleden die daarnaast ook nog ander werk hebben?
Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik moest er ook even goed over nadenken eigenlijk. Maar het is ooit zo begonnen omdat gemeentebestuur natuurlijk niet heel veel voorstelde, om het maar onaardig te zeggen. We hadden gewoon heel veel hele kleine gemeenten en er hoefde gewoon niet heel veel te gebeuren. Dus het was echt iets voor erbij. Dat waren de notabelen in Thorbecke's tijd. Hè, de notarissen, de dokters, de grootindustriëlen, die deden dat erbij, het raadslidmaatschap. En dat is gewoon eigenlijk altijd zo gebleven.
En hoe lang geleden was dat ongeveer? Waar hebben we het dan over?
Thorbecke's gemeentewet en grondwet zijn uit 1850 en 1848 respectievelijk. Sindsdien is dat gewoon niet meer veranderd. Dus we noemen dat met een... vind ik altijd een mooi verhullend woord, een beetje lekenbestuur. Hè? Maar ja, het zijn eigenlijk gewoon amateurs. En dat is en in de positieve zin van het woord, hè, voordat iemand boos op mij wordt.
Ik bedoel niet... Oh, ingrijpen.
Precies, ze doen niet amateuristisch hun werk. Maar het zijn wel letterlijk amateurs. En dat is altijd zo gebleven.
Maar is het idee niet ook, Klaartje, dat juist de achterliggende gedachte daarvan is dat ook, tenminste zo weet ik het altijd, dat het er juist voor zorgt dat mensen die in de gemeenteraad zitten ook met nog hun voeten in de samenleving staan. Hè? Dus dat ze ook, en zeker vroeger was dat veel meer, dat je ook in je gemeente bijvoorbeeld werkzaam was, waardoor je ook aan kon sluiten bij wat er in de gemeenschap gebeurde.
Ja, dat... Ik vind dat een mooie romantische...
Ja.
Maar dat is niet hoe het bij Thorbecke is gestart. Misschien is het wel een reden waarom het in de loop van de decennia tegen is gehouden om het ambt te professionaliseren. Dat zou kunnen, ja.
Ja, want zijn er nu nog andere redenen om dat als deeltijdfunctie te houden? Want volgens mij noemde jij wel terecht dat het nu veel meer werk is dan dat het was 200 jaar geleden.
Ja. Ja, en je kan daar zeker een boompje over opzetten met elkaar. Of dat wel verstandig is om dat nog steeds zo te doen. En je ziet natuurlijk ook in de grote steden, waar de vergoeding voor raadsleden, de financiële vergoeding wat hoger is, zie je ook behoorlijk wel wat raadsleden die het in feite als een hoofdfunctie beoefenen. En die er van dat geld ook leven, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan in kleinere gemeenten kan dat echt niet.
En wat betekent dat voor de kwaliteit van de democratische controle in die kleinere gemeenten?
Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Dan moet je het gaan hebben over de vraag wat je verwacht van een raadslid. En daar kan je op twee manieren naar kijken. En ik word zelf voortdurend heen en weer geslingerd. Je kan enerzijds zeggen, hè, de opvatting die Lianne net schetste. Een raadslid is iemand die in de samenleving staat en eigenlijk op hoofdlijnen, met enige afstand, kijkt naar hoe het bestuur, hoe er wordt bestuurd en of het beleid goed wordt uitgevoerd. Maar vooral op hoofdlijnen en op afstand. En een beetje naar links, een beetje naar rechts. En that's it. En dan kan je zeggen, nou, dan moet het wel kunnen in 10 of 15 uur per week. Je kan ook zeggen, de laatste 15, 20 jaar hebben gemeenten er echt serieus veel hele belangrijke, voor burgers belangrijke taken bij gekregen. De gemeente als eerste overheid is zo'n mantra wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten altijd heeft gebruikt. En je zou kunnen zeggen dat is ook wat er is gebeurd. Hè. De gemeente is echt de eerste en in sommige opzichten de belangrijkste overheid geworden voor heel veel burgers. En dan kan je zeggen, ja, daar hoort ook professionele, serieuze fulltime controle bij. Dat laatste, dat kan in heel veel gemeenten niet. En of dat is wat een gemeenteraadslid moet doen, dat hangt heel erg af van je opvatting over wat een goed raadslid is. En daar denken we gewoon met z'n allen heel verschillend over.
Ik zie ook wel dat er veel verschil ook is. In raden met. Ik ben zelf ook gemeenteraadslid in de gemeente Vlaardingen. En daar zijn een aantal raadsleden die zijn eigenlijk fulltime bezig met hun raadslidmaatschap. Ik heb wel een baan naast mijn raadslidmaatschap. En dat maakt wel dat je soms minder tijd daaraan kwijt bent dan dat je 40 uur in de week op het stadhuis zit om alle stukken tot op de letter te controleren. En dat, dus ik vind het wel een heel interessante vraag, hè, van wat is nou precies een goed raadslid en wat moet hij dan doen en welke varianten zijn daar dan in mogelijk? Want ik zie dus in de praktijk dat het ook wel tot veel verschillen kan leiden, ook in de controlerende taak die je vervolgens vervult als raadslid.
Ja, is bekend hoe tevreden raadsleden over het algemeen zelf zijn over hun controlerende werk?
Ze zijn in ieder geval over hun controlerende werk en de effectiviteit daarvan, zeg maar, minder tevreden dan over hun raadslidmaatschap en hun raadswerk in meer algemene zin. Dat is in ieder geval een belangrijke uitkomst uit de enquête die wij hebben gehouden. En uit de gesprekken die ik vaak met raadsleden hierover heb, komt wel een zeker gevoel van onvermogen en onmacht naar voren. Het idee dat het ook moeilijk is om dat professionele gemeentebestuur en die ambtenaren, hè, want het college van burgemeester en wethouders hebben natuurlijk gewoon honderden ambtenaren ter beschikking. En raadsleden vinden dat in het algemeen wel moeilijk om die controle goed uit te voeren. Weten ook niet altijd hoe dat moet. En hebben het ook moeilijker zien worden in de loop van de jaren. Dus die tevredenheid is niet zo heel erg groot. Dat kan je zeker vaststellen.
Dus de wethouders zelf zijn wel tevreden, maar de raadsleden zouden graag meer tijd willen. Dat is eigenlijk wat ik hier zie. Verschillen ook misschien bij de rol die je hebt, welke opvatting je daarover hebt.
Ja, absoluut.
Goed, straks gaan we nog wat dieper in op de invloed van coalities en opposities op de gemeenteraden. En bespreken we raadsbrede akkoorden, die verdacht veel doen denken aan een veelbesproken nieuwe bestuurscultuur. Maar eerst nog even de huidige bestuurscultuur en wel in Leiden. Wouter Veenendaal sprak met gemeenteraadslid Alissa Voorwald.
Het spel en de macht in het veld met Wouter Veenendaal.
Ja, we spreken vandaag met Alissa Voorwald, die de afgelopen 4 jaar gemeenteraadslid is geweest voor de VVD in Leiden. En daarnaast is Alissa ook beleidsmedewerker strategische projecten bij de landelijke VVD en droeg zij bij aan zowel het landelijke als het nationale verkiezingsprogramma. Welkom Alissa.
Dankjewel.
Hoe ziet een week van jou als gemeenteraadslid er nou eigenlijk uit?
Ja, ik heb dus een fulltime baan naast mijn raadswerk, wat dus betekent dat ik van maandag tot en met vrijdag overdag bezig ben met die fulltime baan. Maar dat raadswerk, ja, dat stopt eigenlijk nooit. Dus in de praktijk heb ik bijvoorbeeld op maandagavond altijd mijn fractievergadering. Dan bespreken we de vergaderingen die week op de agenda staan. En dan hebben we ook discussies met elkaar over de voorstellen die we willen indienen bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld deze week heb ik op donderdagavond ook een raadsvergadering. Dus om me daarop voor te bereiden moet ik ook de stukken lezen, moties schrijven, spreekteksten schrijven. En daarnaast heb je natuurlijk nog alle andere activiteiten die je als raadslid doet, zoals met inwoners spreken. En dat doen we bijvoorbeeld aan de deur of mensen bellen of mailen mij. Dus daar moet ik dan ook op reageren. En de komende weken zijn natuurlijk ook nog de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan komen er ook nog debatten, staan er dan op de planning, gaan we flyeren, dat soort zaken. Dus voor je het weet is je week flink gevuld En dat kost ongeveer 15 à 20 uur per week. En in campagnetijd nog wel ietsje extra.
Oké, en hoeveel werk je daarnaast nog? Dus voor je reguliere baan, hoeveel uur is dat?
Dat is op papier is dat 36 uur.
Ja. Jongen, dus je bent wel ongeveer echt 60 uur per week in totaal aan het werk.
Ja, dat tikt al gauw aan.
Als het maar een part-time functie is, heb je dan wel genoeg middelen en genoeg tijd, zeker als het echt in de avonduren gaat zitten, om dat college echt goed te kunnen controleren?
Ik denk het wel. Ik denk dat goed georganiseerd is. Kijk, je moet het zo zien dat wij als fractie zijn wij met z'n zessen. Maar we hebben ook middelen om mensen daarbij in te huren. Dus er zijn bijvoorbeeld ook een aantal duo-raadsleden. Ja. Dat zijn niet officieel verkozen raadsleden, maar die staan in ons geval in ieder geval ook wel op de kieslijst, hebben ze gestaan. Zij ondersteunen ons ook in die werkzaamheden. En zo hebben we ook bijvoorbeeld nog een fractieassistent die ons helpt. Iemand die ons met onze social media helpt. Dus nou, dat helpt sowieso. En ik denk dat we zeker voldoende in huis hebben om genoeg tijd te besteden aan dat raadswerk. Maar het vraagt best wel veel. Dus je ziet in de praktijk ook wel dat het soms lastig is om geschikte raadsleden te vinden die dit ook daadwerkelijk kunnen doen naast hun baan. Ja.
Ja. Zie je daardoor dat er vooral een bepaald type mens kiest om raadslid te worden? Dus misschien vooral mensen die met pensioen zijn of juist misschien jongere, iets jongere mensen zoals jij?
Ja, zeker. In een stad als Leiden heeft natuurlijk sowieso veel jonge mensen, veel studenten ook. Dat zie je ook terug in de raad. En ook de mensen die inderdaad wat ouder zijn, die met pensioen zijn of al wat meer tijd hebben ingebouwd, dat zie je ook zeker. Ja, ik denk dat iemand die een gezin heeft, kinderen heeft, die wat dat betreft nog zoveel meer facetten in het leven, zeg maar, staat, dat het lastiger is om hen ook te vinden. Het is moeilijk balanceren dan.
Nou, je bent raadslid voor de VVD en de VVD zit op dit moment ook in de oppositie. Denk je dat het voor oppositiepartijen of raadsleden die bij een oppositiepartij zitten nog moeilijker is om dat college te controleren?
Ja, dat is een vraag die lastig te beantwoorden is, denk ik. Ja. Kijk, we hebben denk ik een heel goed systeem ingericht waarbij je absoluut als oppositie ook heel goed de wethouders kunt controleren. Je krijgt alle stukken, je kunt je vragen stellen, je kunt met ze in debat. Dus dat is heel goed geregeld. Maar er bestaan natuurlijk altijd ook nog informele partijlijnen waardoor je als coalitiepartij wellicht soms extra vragen kunt stellen of iets beter weet welke kant het op gaat. Maar zolang je als oppositie ook nog verschil kan maken, dan denk ik dat de balans nog wel goed is.
Dus je hebt niet het gevoel, wat op landelijk niveau wel eens door de oppositie wordt gezegd, dat er in achterkamertjes voor een debat al afspraken worden gemaakt tussen de regering en de regeringspartijen en dat eigenlijk een debat dan een soort van bijna voor de show is. Nog omdat alles eigenlijk al besloten is in de achterkamer.
De ene keer minder en de andere keer wat meer. Maar dan spreken we elkaar daar wel ook op aan. Ik vind dat je in een debat echt nog tot beslissingen moet komen. En als ik een bepaald voorstel aan het bespreken ben en ik merk dat een coalitiepartij nauwelijks kritische vragen stelt, ja dan denk ik wel, volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. En dat gebeurt af en toe. Ja, en dan moet je elkaar daar ook op aanspreken, vind ik.
Ja.
Dankjewel Wouter. Met Lianne van Kalken en Klaartje Peters praten wij hier verder. Ik noemde het net al even, raadsbrede akkoorden. Daar doe jij, Lianne, onderzoek naar voor je proefschrift. Deze zouden de omgangsvormen tussen coalitie en oppositie in gemeenteraden moeten veranderen. Maar om dat uit te leggen, beginnen we toch nog even kort bij die huidige, meest gebruikelijke manier van besturen. Hoe opereren die nu? Hoe is die scheiding tussen coalitie en oppositie meestal?
Nou, eigenlijk wat je ziet na de verkiezingen, en dat gaat dadelijk in maart ook weer gebeuren, is dat er twee dingen gebeuren. Er ontstaat een hele soort formatiedans. Hè. Landelijk hebben we dat ook gezien de afgelopen maanden.
Hopelijk gaat het iets sneller in gemeenteraden.
Ja, precies. Dat hoop ik ook. Dat we dat toch echt beter gaan doen dan Den Haag. Twee dingen. Hè. De poppetjes worden gekozen. Eigenlijk het college van BMW. Dat is ook wat er in de gemeentewet staat. En het tweede wat er gebeurt is dat er een programma gemaakt wordt. En wat er in de meeste gemeenten gebeurt is dat er een aantal partijen tot een meerderheid komt, een nipte meerderheid, dat is de coalitie, en die gaan bepalen wat het programma wordt voor de komende jaren. En zij leveren eigenlijk ook de poppetjes. Dat is dus de coalitie. En dan heb je nog een aantal andere partijen die niet bij de coalitie zitten. En dat zijn dan de oppositiepartijen. En zo ontstaat er eigenlijk een soort oppositie en coalitie, waarin de oppositie controleert en de coalitie eigenlijk het beleid bepaalt.
En dan is er zo'n coalitie gevormd. En we hadden het net ook al even over. Dan opereren coalitieraadsleden toch echt anders dan oppositieraadsleden?
Klaartje refereerde daar eerder ook al aan. En ik herken dat ook. Dat toch is zichtbaar dat coalitiepartijen toch nog veel contact hebben met hun eigen wethouder en het college. En dat je daardoor dus nog steeds niet echt heel kritisch. Hè. Sommige partijen doen dat wel. Maar toch denk ik dat vaak coalitiepartijen veel minder kritisch zijn ten aanzien van het college en hun eigen wethouder.
En als we kijken naar oppositiekamerleden, Klaartje, in een van jouw rapporten spreek je over toeteren, wat oppositieraadsleden zouden doen. Hoe geven zij vorm aan hun controlerende functie daarin?
Toeteren is, zou je kunnen zeggen, de meest negatieve manier waarop oppositieraadsleden dat doen, maar ze moeten wel meer lawaai maken. Hun enige manier om dat college aan te spreken is ook in die openbare raadsvergadering, of soms ook in een commissievergadering, door vragen voor openbare schriftelijke vragen te stellen. Dus ze moeten in zekere zin lawaai maken om dat college te bereiken. En dat kan dan uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, culmineren in dat je alleen nog maar aan het toeteren bent. En als een college met welk voorstel dan ook komt, dat je meteen roept dat het een schande is en dat het niet goed genoeg is. De oppositie is natuurlijk per definitie wat kritischer, want die hebben, zoals Lianne dat net ook toelichtte, niet meegewerkt aan dat programma. Dus die hebben niet bepaald hoe het zou moeten gaan de komende 4 jaar. Logisch dat ze ook wat kritischer daarover zijn.
Maar dat beeld van toeteren blijft bij mij toch al erbij, omdat er ook een soort implicatie is dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het antwoord van de coalitie of van de wethouders. En dat ze eigenlijk gewoon met iets anders bezig zijn dan echt controleren.
Dat is wat heel vaak aan mij wordt verteld als ik hier vragen over stel in gemeenteraden. Met name natuurlijk wethouders zeggen dat dan tegen mij en de burgemeester soms en de coalitieraten. Ja, zij van de oppositie zijn alleen maar aan het toeteren. Mijn antwoord is altijd, dat is deels ook wat politiek hoort te zijn natuurlijk. Hè? Dus het is niet, als het maar niet losstaat van de inhoud, dan mag je natuurlijk ook toeteren. Want vergeet niet, je moet wel die kiezers buiten bereiken. Hè? Dus die kiezers die moeten ook kunnen horen, letterlijk, wat jij als oppositie vindt van het bestuur. Zodat ze bij de volgende verkiezingen kunnen denken, aha, die oppositie is hartstikke kritisch over het beleid van het college, van deze gemeente. Dat ben ik ook. Dan moet ik dus op die oppositiepartij stemmen. Dus er is ook een functie in het toeteren. Namelijk het zichtbaar maken van de politieke verschillen.
En dus die klassieke verhoudingen coalitie-oppositie, die dienen ook wel een doel in zekere zin. Die oppositie die moet een alternatief bieden voor de kiezer. En die coalitie die werkt samen ook gewoon omdat ze dingen kan bereiken. Maar in jouw onderzoek, Lianne, kijk je naar andere manieren om vorm te geven aan die raadspolitiek, aan die raadsbrede akkoorden. Wat houdt zo'n raadsbreed akkoord in?
Wat we zien is dat gemeenten ook door versplintering, doordat er in gemeenten ook en ook landelijk, zie je dat er steeds meer partijen bij komen. Dus het wordt steeds moeilijker om ook een coalitie te vormen. Daardoor zie je dat gemeenten eigenlijk op zoek gaan naar andere manieren om te kijken hoe kunnen we dat nou gaan doen. Soms is dat ook ingegeven doordat het gewoon niet mogelijk is. Gemeente Enkhuizen is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waarin het eigenlijk niet meer mogelijk was om tot een coalitie te komen. En wat ze dan doen is kijken hoe kunnen we nou het programma niet invullen door een aantal partijen, maar hoe kunnen we dat misschien met zo breed mogelijk of eigenlijk heel de raad mee laten denken over het programma.
En wat was bijvoorbeeld in Enkhuizen de aanleiding? Wat ging daar mis waarom het ze niet lukte om op de oude manier door te gaan en zo'n raadsbreed akkoord begonnen?
Bijvoorbeeld dat er dus heel veel partijen zijn, dat er heel veel gedoe en wantrouwen was tussen partijen onderling. Wat uiteindelijk toe leidde dat, zij zeiden we willen gaan kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen. En dat is eigenlijk in meer gemeenten het geval. Hè? In steeds meer gemeenten zie je dat er dus veel partijen zijn.
Want zeg je dan eigenlijk dus dat al die kleine partijen, het lukt ze niet om samen een meerderheid te vinden, omdat ze te verschillend zijn en uit te veel delen bestaan en dan te veel moet overleggen. Dus dan maar met z'n allemaal, is dan eigenlijk het idee.
Ja, dat komt voor, ja. En soms is het iets positiever ingegeven, hè, omdat ze juist zeggen, we willen gewoon graag met elkaar de stad gaan besturen, zeg maar. En niet het verschil elke keer uitvergroten, maar met elkaar kijken, wat is nou de gemeenschappelijke deler die we hebben. En dat wil niet zeggen dat daarmee ook het verschil helemaal platgeslagen wordt, hè, want dat is ook een vaak gehoord misverstand wat ik hoor van, dan is er geen verschil meer. Waarom hebben we dan nog verkiezingen? Dan ben je toch allemaal hetzelfde? Nou, dat is volgens mij niet het idee van een raadsakkoord, want juist het verschil kan ook uitvergroot worden in een raadsakkoord.
En hoe komt dat verschil dan toch naar voren? Dus is het zo dat je dan een akkoord veel meer op hoofdlijnen stelt en dat je dan daarbinnen je eigen mening kan geven?
Ja, dat kan. Dus er zijn ook verschillende manieren waarop die akkoorden worden vormgegeven. En daarin zie je ook dat gemeenteraden een beetje zoekende zijn van hoe gaan we dat dan doen? Maar het kan bijvoorbeeld dat het een hoofdlijnenakkoord is, waarin je aan het begin als raad zegt, nou, dit is waar we afspraken over maken. Hierover zijn we het nog niet eens. En dat gaan we de komende tijd in de gemeenteraad uitvechten. Dus die onderhandeling eigenlijk die bij een coalitieakkoord helemaal aan het begin van de periode vaak plaatsvindt, wordt hier veel meer uitverspreid over de 4 jaar. En daardoor heb je echt politiek gedurende 4 jaar en niet aan het begin van een periode.
En ook zichtbare politiek natuurlijk, hè?
Ja, ja.
Dat wat natuurlijk in Den Haag ook is gebeurd de afgelopen maanden, alles achter gesloten deuren, dat zag je en zie je in gemeenten natuurlijk ook en gemeenteraden. En dan is het natuurlijk ook wel elegant in een bepaald opzicht dat dan die verschillen ook in die 4 jaar daarna in die raadsvergadering wat vaker zichtbaar worden.
In jullie rapport werken jullie verschillende manieren uit waarop zo'n raadsbreed akkoord gevormd kan worden. Kan je er iets over zeggen over de diversiteit die daarin mogelijk is?
Ja, zeker. Want toen ik ging kijken naar wat gebeurt er nou precies in die gemeente, ik dacht er zijn 2 varianten mogelijk, namelijk of een traditioneel coalitieakkoord of een raadsbreed akkoord of een raadsprogramma of allerlei verschillende benamingen die hiervoor worden gegeven. Maar toen we eigenlijk dichter gingen kijken naar die gemeente, dan zie je dat er eigenlijk ook verschillende tussenvarianten mogelijk zijn. Dus varianten waarin er in het extreme geval echt wordt gezegd, we hebben geen coalitie en we hebben geen oppositie meer. En de wethouders worden ook niet meer namens coalitiepartijen geleverd, maar worden echt gekozen door heel de raad. Nou, dat is wel een vergaande vorm. Maar er zijn ook tussenvarianten die voorkomen in gemeenteraden, waarin er dus nog steeds een coalitie is en nog steeds ook een coalitieakkoord en bijvoorbeeld op een thema een raadsakkoord of een aantal thema's een raadsakkoord ernaast. Dat zijn eigenlijk het tussenvarianten, maar ook varianten waarin er nog steeds een coalitie is die de wethouders levert, maar wel raadsbreed het programma eigenlijk wordt ingevuld.
En werkt dat allemaal goed? Waar dat nu de eerste plekken waar het is ingevoerd, zijn er al lessen te trekken uit hoe dat is gegaan?
De eerste lessen die wel te trekken zijn is, denk ik, dat gemeenten eigenlijk de brug aan het bouwen zijn terwijl ze er nog overheen aan het lopen zijn. Dus heel veel gemeenten zijn dit aan het doen, zijn hiermee begonnen. En de vraag is waarom ze dat precies hebben gedaan en of ze daar ook echt bewust over hebben nagedacht. Waarom doen we dit nou precies? Is dat nou omdat we dat als een soort trend hebben gehoord of omdat de buurgemeente dit doet? Of wat is nou precies de reden om hiermee te starten? En op basis daarvan ook te kunnen zeggen, hoe gaan we dat dan inrichten? Want die inrichting daarvan zie ik wel dat daar vaak niet heel goed over is nagedacht. Of dat daar ook zo'n vragen die jij net stelde van, is dat dan een hoofdlijnenakkoord? Of hoe hebben we dan dat akkoord opgeschreven? Wat staat er dan precies in? Daarvan denk ik dat je daar nog wel echt een slag in kunt maken in bewust nadenken over waarom je zou willen werken met zo'n raadsbreed akkoord en hoe je dat vervolgens dan ook zou kunnen inrichten.
Ja, en ook natuurlijk die vraag waar we het eerder al over hadden net. Hoeveel ruimte wil je eigenlijk nemen met z'n allen om daar dan vervolgens nog weer verschillen te gaan belichten? Is het de bedoeling inderdaad om het allemaal met z'n allen eens te worden en alle verschillen eigenlijk een beetje plat te drukken of niet? En hoe kijken we daar dan naar en hoe spreken we elkaar daarop aan?
Ja, precies dat. En die procesafspraken eigenlijk, daarvan zie ik. Dus ik vind het heel opvallend dat het meest gehoorde motief om te starten met zo'n raadsakkoord is. Ja, we zijn dat oppositie-coalitie werken zat. Hè. We vinden dat gewoon heel onprettig. Het leidt ook niet tot, dat toeteren leidt ook nergens toe. Hè. Dat zie je in Den Haag denk ik ook, maar zeker ook lokaal, dat oppositiepartijen een soort gefrustreerd raken van ja, wij zijn wel aan het toeteren, maar echt veel stemmen krijgen we er niet door en heel veel inhoud bereiken we er ook niet mee. Nou, coalitie vindt dat vaak ook niet prettig. He, dus dat is vaak een gehoord motief. Maar hoe ze dat dan vervolgens gaan oplossen of daar echt wat mee gaan doen, daar is dan vaak nog niet echt over nagedacht. En dat zit vaak ook in ja, procesmatige afspraken van, oké, zit een wethouder bijvoorbeeld nog wel bij een fractie. Hè? Nou ja, daar kan je afspraken over maken, denk ik, als raad gezamenlijk. Of hoe mag je je profileren? Mag dat op elk thema? Hoe gaan we dat doen? Waar zitten de verschillen? Waar niet? Waar pakken we dat op? En die afspraken daarover maken, dat gebeurt nog niet heel veel, wat ik tot nu toe zie. En daar is denk ik nog wel echt een slag te maken, ja.
Ja, dus dat is op het lokale niveau. Op het landelijk niveau zien we nu ook een oproep voor een andere bestuurscultuur. Kunnen landelijke politici leren van gemeenteraadsleden van hoe zij dat invullen? Kunnen we de lessen van die raadsbrede akkoorden naar het landelijk niveau doorvertalen?
Nou, toen deze formatie begon na maart vorig jaar, dacht ik wel, oh, nou, er gaat wel iets veranderen. Hè? Bestuurscultuur, ook de dynamiek waarin er steeds tussen oppositie en coalitie gewerkt wordt, dat is echt wel vergelijkbaar ook met wat er lokaal gebeurt. Dus in die zin zou ik denken, nou, landelijk leer vooral van wat er in gemeenteraden al gebeurt. Hè? Dus die oproep doe ik graag. Tegelijkertijd is het wel zo, denk ik, dat landelijk ook wel weer, ja, ander, daar zitten wel echt professionele mensen. Hè. Dat maakt ook wel weer dat er een ander soort werksituatie ontstaat. En er zijn ook gewoon wel ideologische verschillen die denk ik een stuk groter zijn dan op lokaal niveau. Waardoor het denk ik wat moeilijker wordt om een raadsbreed of een Tweede Kamerakkoord in zijn geheel te sluiten. Dus ik denk dat het, dat ze zeker kunnen leren. Hè, en dat ik, mijn hoop was ook dat dat zou gebeuren. Zeker toen er ook nog even een situatie ontstond waarin er gesproken werd over een minderheidskabinet. Hè, toen dacht ik, oh, nu gaan we iets krijgen waardoor je dus echt met wisselende meerderheden moet gaan werken. En dat maakt het moeilijker. Hè, want je weet niet aan de voorkant al precies wat er nou gaat gebeuren gedurende die 4 jaar. Maar het maakt het wel politieker en ook democratischer, denk ik. Maar uiteindelijk is daar niet voor gekozen en was ook het vertrouwen, denk ik, te laag om daarmee te starten landelijk. En dat vind ik wel echt jammer. Maar ik weet ook niet, dus gezien de grotere ideologische verschillen, in hoeverre dat succes zou hebben. Maar het zou echt wel de poging waard zijn, denk ik.
Ja, maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, in de gemeente is GroenLinks het eens met de PVV over het bouwen van een brug. Of het onderhouden van een bepaald pand. En dat is natuurlijk veel makkelijker overbrugbaar dan de ideologische verschillen in de Tweede Kamer tussen die twee partijen.
Ja.
Tot slot, er worden straks een boel nieuwe gemeenteraadsleden gekozen. Wat zou jullie advies zijn aan die nieuwe gemeenteraadsleden?
We hebben het eerder zojuist uitgebreid gehad over oppositieraadsleden die kritisch zijn op het bestuur omdat ze van de oppositie zijn. We hebben dat net toeteren genoemd. Hè. Constructief oppositie voeren, dat is zeker een advies dat ik zou willen meegeven aan oppositieraadsleden. Maar ik zou wel heel graag, en dat is de keerzijde van mijn advies, ook even die blik op die coalitieraadsleden willen richten. Want bij die coalitieraadsleden zit wel echt een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij hun collega's van de oppositie meenemen. Zorgen dat die ook goed worden geïnformeerd. Misschien hun eigen wethouders ook vragen, wees daar nou eens ruimhartig in. Informeer ook die oppositie. Neem ze ook mee. Raadpleeg ze misschien aan de voorzijde van een dossier. Hè? Dus dat betekent dat je dus als wethouders en ook als coalitiefracties een verplichting hebt, voor mijn gevoel, om te zorgen dat je die oppositie aangehaakt houdt. Zodat ze ook het gevoel krijgen dat ze serieus worden genomen. Want er is niets zo frustrerend En daarmee weer toeterend verhogend, zou je kunnen zeggen. Als je dat je het idee hebt dat alles wat jij zegt toch niet wordt, dat daar toch niet naar wordt geluisterd.
Ik sluit me helemaal aan bij Klaartje, omdat ik ook echt denk dat we daar dat hard nodig is in de politiek, zowel landelijk als lokaal. En wat daar goed bij zou kunnen helpen, is dat je ook investeert in elkaar. En ik zou er echt voor willen pleiten dat raadsleden ook de komende periode ook informele sessies met elkaar doen, om er juist voor te zorgen dat zowel coalitie als oppositiepartijen elkaar kunnen vinden snel, zodat ze minder snel in een soort wij-zij frame komen. En of je nou met een raadsakkoord werkt of niet, hè, dat er echt voor kan zorgen dat je positievere en kwalitatief betere politiek hebt. Mijn advies is, praat met elkaar en als het lukt, als corona het weer een beetje toelaat, ga vooral met elkaar de kroeg in of de hei op.
We hopen dat ze allemaal geluisterd hebben, de gemeenteraadsleden en de leden van de colleges. Dank jullie wel. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan Universiteit Maastricht. Lianne van Kalken, docent en promovenda staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En vanuit het veld Alissa Voorwald, gemeenteraadslid in Leiden. Over 2 weken zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de rol van lokale journalistiek in gemeentepolitiek. Dat wordt ongetwijfeld weer net zo interessant als vandaag. Simon Otjes en ik, Arend Viator, verzorgen samen met Femke van der Grient en Wouter Veenendaal de redactie en productie van dit seizoen Het Spel en de Macht. En de instrumentale tunes hebben we te danken aan Fabien Bakker. Bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende keer.